Bij NPO 1 is de gemiddelde kijkleeftijd geloof ik 60 inmiddels.
Je bent vrij om mee te doen.
Dat is natuurlijk je dood van de steek.
Nou, er is vast wel iemand die de branche verlaten heeft die iets wil vertellen.
We gaan aardig de diepte in, maar volgens mij willen jullie dat ook.
I hate that the media's, you know, they're trying to control our minds.
What the truth? You can't handle the truth.
Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom.
Welkom bij de 8e uitzending van de Dutch Media Podcast. Vandaag gaan we het hebben over een Netflix abonnement delen. 8% neemt maar dan een extra abonnement. Eredivisie CV weer uitstel met betrekking tot aan wie de uitzendrechten worden vergund. Streamingdiensten, de investeringsplicht die er zou moeten komen. De staatssecretaris vindt dat haar voorstel wordt ondermijnd. Grensoverschrijdend gedrag bij marketeers en reclamebureaus. En tenslotte gaan we het heel kort hebben over de NPO... die een terugblik heeft gepubliceerd en zichzelf doelmatig en efficiënt vindt over 2022. En tenslotte hebben we Koen Kempen te gast, Global Head of Strategy Media van Kantar.
Goedemiddag, David.
Goedemiddag. Wij beginnen met het Netflix-abonnement dat niet meer mogelijk zou zijn om te delen met je vrienden. Als ze niet op dezelfde locatie zitten, althans. Dat is voor heel Europa aangekondigd. Al is het technisch gezien, ik heb het vandaag nog geprobeerd, nog niet een feit. Dus je kan nog steeds in feite je paswoord van een ander gebruiken en het werkt gewoon. Maar de bedoeling is wel om daar een einde aan te maken en dat kijkers die het account van een ander gebruiken dan €3,99 per maand moeten betalen om dat te kunnen blijven zien. Basic-kijkers zijn uitgesloten, het goedkoopste abonnement. Uit onderzoek van het bureau Kortkutting bij 752 gebruikers, moet ik bijzeggen de VS, blijkt dat slechts 8% dan bereid is om dat te doen. En het blijkt ook dat bij Disney+, HBO Max en Netflix 16% van de gebruikers het account deelt. Eerder hebben ze het aan een aantal landen doorgevoerd, Spanje, Portugal, Nieuw-Zeeland, Canada. En daar leidde het uiteindelijk wel tot een verlies van het totaal aantal abonnees. Maar wat zal het hier doen, Taco?
Ja, kijk, ik denk dat het in ieder geval zo is dat zo'n huishouden heeft maar zo vaak een tientje in zijn zak. Dus de verwachting dat hij maar onbeperkt nieuwe diensten zal nemen, daar kon iedereen natuurlijk van zien aankomen dat ging gebeuren.
Die opzegging in die andere landen zit natuurlijk in, ja, we delen het abonnement en ieder betaalt een aantal euro en dan hebben we het gewoon het abonnement. Ja, nu werd het ineens fix duurder, dan kost het inderdaad €12,99 minimaal.
Ja, en er is natuurlijk heel veel sharing. Dus jij neemt Sky Showtime en ik neem Netflix en dan wisselen we gewoon uit.
Ja.
En uiteindelijk zal die markt, die grote partijen, die zullen natuurlijk wel overleven, maar voor kleinere partijen zal dit natuurlijk een echte aderlating kunnen zijn. Maar kennelijk is de groei, wat denk ik het belangrijkste teken aan de wand is, is dat je gaat dit natuurlijk pas doen als je ziet dat je normale groeipad, dat begint af te vlakken. Ja. Dan ga je zoeken, joh, waar kan ik op optimaliseren? En je moet ook heel veel vertrouwen in je eigen content hebben. Je moet er dus op vertrouwen dat als mensen het kwijtraken omdat ze niet meer kunnen sharen, dat ze dan iets nieuws nemen. En dit is natuurlijk een Amerikaans onderzoek, hè?
Het is wel op korte termijn natuurlijk allemaal. Want op langere termijn, in het algemeen wel de verwachting, staat niet bij het onderzoek, was wel het idee van ja, uiteindelijk nemen mensen toch weer na langere duur wel meer abonnementen af.
Ja, ik...
Dus het begin misschien wat meer opzeggen, maar uiteindelijk toch weer wel.
Ik denk dat er een moment komt dat die consument al die eurotjes hier, eurotjes daar, abonnementen die hij in de maand doet, dat hij die eens gaat optellen. Hè?
Ja.
Dat er ook diensten voor komen om dat voor je te registreren. Hè? Dus je hebt hier een clouddienst. Het gaat niet alleen over die contentdiensten, maar het gaat ook over clouddiensten, over een extra smartcardje, hier een extra dingetje daar.
Je wilt bundelen.
Al die kleine betalingen die je elke maand doet. Ik nodig iedereen uit om eens naar zijn bankrekening te kijken en eens te ontdekken wat wordt er nou elke maand al een eurotje hier, eurotje daar afgeschreven. En als je dat begint op te tellen, dan wordt het langzamerhand wel...
30 euro, ja.
Wordt het wel stevig. En er zijn natuurlijk heel veel huishoudens waar dat gewoon heel veel geld voor is. Dus dat... Ik denk dus dat... dat uiteindelijk toch uit de lengte of uit de breedte moet.
Ja, maar goed, toch is Netflix veruit de populairste nog steeds wereldwijd. En het is trouwens een bedrijf wat het wel goed doet vergeleken met al die anderen. Ze hebben niet die financiële problemen die, als je gewoon rationeel ernaar kijkt, hè, een Warner Brothers Discovery, een Walt Disney Company. Ja, rationeel gezien maken ze fors verlies erop.
Ja, tenzij je natuurlijk heel bewust besluit om een product te maken wat heel generiek is. Of wat Sky Showtime natuurlijk doet. Heel bewust geen.
Maar ook dat de bedrijven die erachter zitten, Paramount, Comcast, zeker Paramount. Ja, het spijt me, maar met dat bedrijf gaat het financieel ook natuurlijk niet fantastisch.
Maar zou jij het niet doen? Zou je proberen om het niet te doen? Denk je dat
wat bedoel je niet doen?
Nou, zou jij niet proberen om dat prescription sharing, om dat...
Nee, je begint op de voorkant. Drukken? Netflix heeft een aantal jaar geleden zelfs reclame gemaakt. Sharing is caring.
Ja.
En dan schaf je het nu af. Ja, dat is marketingtechnisch niet slim. Dus als je het aan het begin gewoon niet mogelijk maakt, en je begin wel mogelijk om misschien voor een paar euro's of hoeveel het is, het wel aan te bieden, dan ben je natuurlijk wel heel graag vanaf het begin van transparant en eerlijk daarover. Dat lijkt me handiger.
Hoe gaat het met mobiel eigenlijk? Want het gaat over. Ik neem aan dat het op statische IP-adressen werkt. Op
residentiële televisiegebruik, inderdaad. Je bedoelt als je op reis gaat en dergelijke.
Nou, als ik gewoon over 5G kijk op mijn iPad, ja, dan kan ik natuurlijk gewoon ergens anders zitten.
Ja, nou ja, er zijn ook technische oplossingen voor om het dan alleen maar op jouw iPad of iPhone te doen. Zodat je niet, dat je het niet, dat niet meer te delen valt.
Heeft RTL al iets geroepen? Of is het ook genoeg?
Nee, maar ja, Netflix is natuurlijk de marktleider. Als één schapen over de dam is, zullen er uiteindelijk misschien wel meer volgen, denk ik, in dit geval.
In ieder geval gaat iedereen heel erg met heel veel aandacht volgen wat er gebeurt bij Netflix.
Je moet het technisch wel realiseren, want het is nog niet gerealiseerd, zoals gezegd. En wat natuurlijk wel bekend is, dat bij die eerste landen het begin het wat problemen gaf voor rechtmatige abonnees.
Okay.
Wij gaan doorspreken. We gaan door met de Eredivisie. Want weer is de beslissing over of Walt Disney Company opnieuw de uitzendrechten langdurig mag verkrijgen uitgesteld. Telecombedrijven KPN, Vodafone, Ziggo, T-Mobile, Netherlands en Delta Fiber die proberen met hun publieke bod van 180 miljoen euro per jaar de rechten te verkrijgen. Praten lijkt alleen niet echt te lukken. Je zou denken een gesprek moet kunnen met de Eredivisie. Want Walt Disney Company die biedt 1,7 miljard. En dat is dan eigenlijk niet gegarandeerd, beweert de Telegraaf. Nu pleiten de telecommers voor een openbare tender. Maar Eredivisie moet dan wel van 1 juli van dit jaar tot 1 juli 2024 verplicht exclusief onderhandelen met Disney. Tenzij Disney bedankt voor die eer. Maar wat is hier nu aan de hand, Taco?
Nou, ja, ik denk dat Disney geprobeerd heeft om voor de hand liggende reden ver voor de muziek uit het contract te verlengen. En dat de telco's gedacht hebben, laten we ook eens een poging doen. Ook om hele logische redenen. Daarom omdat zij natuurlijk niet willen dat het hebben van die voetbalrechten weer in hun landschap gaat interveneren. En ik denk dat Disney dat ze eigenlijk net even te laat geweest zijn. Of de telco's heel op tijd wakker geworden zijn.
Maar wat er nu gebeurt, wij nemen dit op 5 juni.
Ja.
Dat betekent over week of 4, 3-4 is het juli.
Ja.
Dus het is nu een kwestie van tijd rekken. En we praten pas op 2 juli 2024 verder, als ik het goed begrijp. Want die exclusieve onderhandelingsruimte, die moet er dan gegeven worden.
Ja, dus die exclusieve onderhandelingsruimte, die is vermeend, hè? Die wordt niet officieel gecommuniceerd, volgens mij.
Disney communiceert niks en de Eredivisie communiceert ook niks officieel.
Nee, het is heel. Het is natuurlijk ook in de media dat het zou gaan om het feit dat Disney Amerika, zeg maar, geen parent guarantee wil afgeven voor de Nederlandse werkmaatschappij als het gaat over het garanderen van die inkomsten voor de ECV.
Ja.
Wat daar precies gebeurt, is denk ik niet helemaal duidelijk. Ik denk wel dat hier meer dan waar ook geldt, the party ain't over till the fat lady sings. Ik bedoel, dit kon wel eens een heel langdurig spelletje worden.
Maar dat spelletje, dat wordt nu gerekt tot 1 juli van dit jaar, om vervolgens op 1 juli van 2 juli van volgend jaar weer verder te kunnen.
Ik sluit dat niet uit.
En dan wordt uiteindelijk alles misschien wel heel kort voor het seizoenstart van, wat is het, 2025-2026 besloten.
Ja, die kans is denk ik niet zo groot.
Oké. Okay.
Omdat iedereen weet dat de distributieovereenkomsten van Ziggo en KPN met de EMM, dat die niet parallel lopen.
Nee.
Als het contract echt afloopt, dan zouden er daarna nieuwe distributieovereenkomsten moeten kopen. Die lopen dan weer parallel. En dan heeft Disney geen kans meer om...
Nee, maar ik bedoel heel wat anders. Ik bedoelde dat als Disney zich terugtrekt, op wat voor reden dan ook, tegen die tijd, dus heel veel tijd rekken ondertussen, zodat je de concurrentie niet slimmer maakt, dat je dan uiteindelijk tot een tender gaat komen.
Ja.
En dat duurt een enige tijd. En vervolgens komt daar iets uit. Wat er uitkomt, dat moeten we dan zien. Maar is dat een hypothese die aannemelijk is?
Nou, ik denk in redelijkheid niet dat partijen dat hele jaar gaan uitrekken.
Of zoveel eerder dat het gebeurt als Disney en Eredivisie er niet uitkomen. Moet ik erbij zeggen.
Nee, dat zou natuurlijk...
Dus jij verwacht niet dat Disney gaat jennen tot 1 juli 2024?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je, als je zo'n onderneming bent, dan heb je gewoon, je hebt natuurlijk gewoon horizon nodig. En dat gaat over je hele operatie. Want kijk, ESPN in Nederland is natuurlijk gewoon het eredivisievoetbal.
Ja.
En al die andere producten, die hebben ze onder een soort totaal product om die 6 kanalen te kunnen vullen. Maar
nee, Disney is meer, maar goed, oké. Okay.
Nee, maar ESPN in Nederland is ECV.
Ja.
En alles wat daar bij zit, zet er hele mooie producten bij, maar die heb je nodig om er een totaalproduct van te maken. Maar als de ECV wegvalt bij ESPN, ja, dan houdt ESPN in Nederland
op. Maar ze hoeven de concurrenten dan nog steeds niet slimmer te maken door ze gewoon te sarren door dan tot 1 juli 2024.
Ja, de vraag is natuurlijk een beetje of het concurrenten zijn.
Maar wereldwijd wel.
Ja, maar in de Nederlandse markt. Ik denk dat er een kans bestaat dat als het te lang duurt, dat er in Amerika gewoon iemand, een of ander hulpje van Bob Iger, die roept dan, ja, dat gezeik in Nederland, ja, met die 7,5 miljoen huishoudentjes. Houd toch eens op, man. We hebben grotere problemen hier. Laten we kijken of we ons belang in EMM kunnen verkopen aan iemand. Of de boel lekker van ons af kunnen duwen. Maar ik denk niet dat die...
Ik denk dat ze zich eerder dus kunnen terugtrekken. Of een nieuwe deal. Een van de twee gewoon. Dan.
Ja, of in de komende... inderdaad, dat kan dan nog een jaar duren. Maar ik verwacht niet dat
het is natuurlijk wel zo dat zolang het 1 juli, als het 1 juli is geweest, dat de telecommers eigenlijk totaal buitenspel blijven totdat Disney wel of geen deal heeft.
Ja, maar natuurlijk... ik denk dat in de praktijk... Ik vergelijk het een beetje met als jij ergens bij je baas weggaat en je hebt een concurrentiebeding of een relatiebeding. Ja. In de praktijk worden dingen natuurlijk wel vloeibaar. Je kan van alles afspreken. Dat contract is 10, 12 jaar geleden gemaakt. Daar zijn kennelijk daar zitten zeg maar wat end of contract terms, hobbels in. Ja. En ik sluit absoluut niet uit dat partijen daarover op enig moment tot elkaar komen. En dan kan het alsnog naar de telco's of alsnog naar Disney of naar naar iets heel nieuws. Ja. Dat onder druk wordt alles vloeibaar. En die druk die is er eigenlijk nog helemaal niet, want we zijn nog 2 jaar voor het eind.
Persoonlijke mening, ik zou het normaler vinden als op enig moment daar toch een tender wordt ingezet. Want op deze manier...
Nou, dat zou kunnen. Als partijen kunnen natuurlijk gezamenlijk besluiten om iets anders te doen dan in de overeenkomst die 2 partijen staat.
Ja. We gaan het zien.
De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite.
Wij gaan opnieuw praten over streamingdiensten. Want staatssecretaris Gunay Oesloe van D66... die heeft in feite in een debat in de Tweede Kamer gesteld dat een aantal voorstellen tot wijzigingen in feite haar plan om de Nederlandse films, series en documentaires om daarin te laten investeren, de investeringsverplichting, haar plan, dat het wordt in feite wordt ondermijnd. Dat is een zwaar woord.
Mag je wel zeggen.
Want zij doelt in feite op het wijzigingsvoorstel van Lucille Werner, in dit geval van het CDA. Ook een bekende Nederlander trouwens, ex-NPO-ster.
Lingo,
zij beoogt dat in feite van die investeringsverplichting niet langer de gelden volledig voor culturele producties moeten worden ingezet. Maar ze wil gewoon dat de helft dan in feite wordt ingezet voor algemene Nederlandse producties.
Ja, mag worden ingezet, ja.
Ja, en dan blijft er effectief nog 2,5% over. En dat betekent dan in feite, het zijn de woorden van de staatssecretaris, ja, dat kan dan gewoon in reality op spelprogramma's gaan zitten. En daarmee wordt de wet en het hele idee daarachter minder effectief. Nou, toen werd er ineens wat feller gedaan in de Tweede Kamer, waarbij bijvoorbeeld Martin Bosma zei dat niet alleen de wet, maar ook de staatssecretaris zelf wordt ondermijnd. Zowel PVV als PvdA en GroenLinks die betwijfelen dan ook nu het hele nut van deze wet als dit zo wordt uitgekleed. Kortom, het wetsvoorstel is misschien wel kapot onderhandeld. Even los van dat het commissariaat die geen toezicht houdt, maar alles gedoogt,
ja,
alles toelaat. Maar de wet zelf,
ja,
nou,
ik
die
denk
is niet meer kapot onderhandeld, of niet?
Ja, kijk, als je.
Dan hebben we het over de VVD, CDA, als ChristenUnie, ja, en D66 die daar verantwoordelijk voor zijn. Voor de goede orde.
Ik denk dat je. Kijk, ik betwijfel überhaupt of die wet noodzakelijk is.
Dat is een ander verhaal.
Maar, hè, want als
maar dan moet je terugtrekken. Ja, dan moet je zeggen: met politiek, exact, we doen het niet.
Ja. Dus ik betwijfel of die noodzakelijk is. Eén ding is wel zeker. Als je ook nog eens een keer de helft van dat percentage mag uitgeven aan Love Island. En de Bachelorette.
Ja. Of Lingo.
Of,
voor die Michelle Winner.
Ja, Lingo,
ja.
Vind dat,
maar dat is een grapje.
Ik vind
sorry,
Lingo heel, ja, mooi. En ik
vond, tuurlijk. Echt, nee, maar dat is een grapje van mij. Die Michel, okay.
We gaan er niet diep op in. Ja, dit moet ik wel zeggen. Ja, waar is het nog effectief? Weet je, en kennelijk heeft Lucille Werner in al haar wijsheid zich toch een beetje laten belobbyen.
Maar we wilden eigenlijk alles liefst gewoon eronder laten vallen. Ook alle niet. Het is gewoon 100%.
Ik zou willen zeggen, joh, als je het dan simpel wil maken nu, zeg dan luister, je moet 3% van je omzet in het stimuleringsfonds storten. Daar hebben we gewoon een prima methodiek om geld te verdelen voor producties die het wat moeilijker hebben om commercieel tot stand te komen, dan ben je er vanaf. Maar eerst 5% gaan doen. En dan zeg jij, je hoeft maar 2,5% uit te geven waar het eigenlijk voor bedoeld is. Ja. Ik begrijp wel dat iedereen dan zegt, ja, waar zijn we dan helemaal nog mee bezig? Dat slaat natuurlijk helemaal
nergens. Maar dit is een puur politiek compromis. Dus met name, overigens vergeet ik te zeggen, de VVD die zat er heel hard ook op dat ze dit niet zo wel wilden. En in de beschrijving in de Tweede Kamer werd heel duidelijk gezegd, dat is eerst gespeeld via de minister van Economische Zaken, VVD'er Mickey Adriaansens.
Ja.
En vervolgens scoort het dan uiteindelijk, want het is blijkbaar onvoldoende gelukt. En vervolgens wordt het in de Tweede Kamer aangehouden, achterkamergesprekken, appverkeer. Ik weet het niet allemaal wat er allemaal gebeurd is.
Ja, dus
maar het is best
over,
wel best
eindeloos
wel
over gesteld, ja, hè? Een motie.
Wilden ze niet gaan
over
praten erover, dan weer wel. Ja, stemmingen die steeds werden gefrustreerd, uitgesteld.
Ik vind het...
Het is een vertoning.
Ook tegen de achtergrond van wat Sven Sauvé er eigenlijk altijd over zegt. Hè, die had gezegd, luister, niks doet het zo goed als Nederlandse content. Dus je hoeft je echt geen zorgen te maken dat we dat niet gaan doen. Daarnaast hebben we natuurlijk een hele sterke publieke omroep in Nederland, waar je echt niet van kan zeggen dat ze geen goed drama maken. Weet ik veel, dat is er allemaal. Dus,
nou, jij vindt die hele wet overbodig. Maar het gaat daar, waar hebben we het vaker over gehad, het gaat niet om Videoland. Het gaat erom dat je met niet-Nederlands product, Nederland, dat je daarmee dus gaat overwoekeren met allemaal Amerikaans product. In feite, daar, ja, gaat het over. De Sky Showtimes,
ja,
de Netflixen, de HBO Max met name bijvoorbeeld, die dan alle Europese producties schrapt. Sky Showtime die beloftes doet, maar niet uitvoert. Daar gaat het in feite om.
Ja, maar ik denk die consument gaat dat toch bestraffen.
En het gaat om de Nederlandse industrie te stimuleren daarin. Waar niet alleen de NPO een Videoland. Ja.
Er zijn in Nederland meer onafhankelijke producenten per inwoner dan waren ook ter wereld, volgens mij. Die hebben het allemaal hartstikke druk.
Ze hebben het niet
nodig.
Die kunnen geen
werknemers krijgen. Ik zou lekker nu het zodanig is uitgekleed. Ondermijnd is natuurlijk een beetje. Het is natuurlijk wel typisch Martin Bosma.
Nou nee, het staat omdat, zeker zelf begonnen.
Ja, ja, omdat het is natuurlijk wel mooi om te zeggen dat Werner Oesloe ondermijnt. Het is natuurlijk, ja, ook leuk. Het is natuurlijk een beetje stoken in de coalitie. Maar ik zou zeggen, joh, nu we hier aangeland zijn, laten we het gewoon eerst eens 2 jaar parkeren en eens kijken wat de markt doet.
Wat de volgende regering doet. Nou goed, we verschillen een keertje van mening.
Officieel persbericht of gewoon iets te klagen of te lekken. Post @dutchmediapodcast.nl.
We gaan het over het grensoverschrijdend gedrag bij marketeers en reclamebureaus hebben.
Ja.
Het komt een beetje uit mijn koker, moet ik bekennen.
Een beetje, wat ervaringen. Helemaal uit jouw koker.
Er is heel veel te doen in de maatschappij over grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
En nou ja, goed, je hebt marketeers bij bedrijven die dus reclamebureaus inhuren. En ik merkte in mijn werk gewoon op een gegeven moment, er is iets aan de hand. Grote merken met veel budget die op een gegeven moment ook in mijn richting best wel brutaal waren als journalist, zou ik maar zeggen. Dat ik dacht van, wacht even, ik ben niet in jouw dienst. Ik heb geen contract met jou of wat dan ook. Maar jij wil dan exact voor mij gaan bepalen hoe ik een artikel maak, terwijl ik gewoon alleen maar heb over feiten van een bedrijf. En vervolgens spreek je dan een reclamebureau. En spreek je nog een reclamebureau en nog een reclamebureau. En dan hoor ik eigenlijk van allemaal, onder record natuurlijk niet, maar hoor ik wel off the record.
Ja.
Ja, er is wel wat aan de hand af en toe. Dat we echt opdrachtgevers hebben die gewoon zo onhandelbaar met ons omgaan. Alsof wij een soort, u vraagt wij draaien, maar dat is een reclamebureau natuurlijk niet. Je hebt te maken met creativiteit, je hebt te maken met dat ze hun ei ook in campagnes willen kunnen doen. Natuurlijk, een merk, die wil zijn merk bewaken. Maar dan zie je dus af en toe dat het totaal verkeerd kan lopen tussen partijen.
Is er te veel druk? Is het zo dat al die voorlichters waar jij mee praat en die marketeers die met die bureaus praten, dat die zoveel druk ervaren dat ze proberen om zoveel mogelijk alles gewenst te laten zijn?
Even die journalistiek losgelaten, want dit is een enkel keer gebeurd. En ik ben vervolgens binnen de reclamemarkt gaan vragen hoe dat bij reclamebureaus aankomt. Want meestal word je gewoon heel goed.
Even goed duiden. Jij ervaarde zelf bij
Partij X.
Bij Partij X dat ze toch wel wat directief waren.
Ja.
In wat jij als onafhankelijk medium over hen wilde schrijven.
Ja.
Toen dacht jij, goh, zou ze zich ook zo opstellen tegen partijen, als ze zich tegenover mij, die ze niet betalen, al zo opstellen? Hoe zouden ze zich dan opstellen tegenover inderdaad mensen die ze wel betalen?
Ja. Ja.
En toen ontdekte jij toch wel de teneur bij een aantal bureaus.
Ja, die zeiden inderdaad van sommige opdrachtgevers die zijn dusdanig niet fijn. Ja, we zijn ze liever kwijt dan rijk. Maar het geld, we kunnen niet aan non-OLED.
Ja.
Geld stinkt niet. Ja, dus soms kunnen ze niet zonder. En dan moeten ze dus wel werken met dit soort mensen.
Maar waar komt die? Er is meer druk dan er ooit was.
Nou ja, we hebben in de mediamarkt zelf natuurlijk gezien, of nou Studio Sport gaat, The Voice of de Wereld Draait Door.
Ja.
En andere situaties, dat het soms misloopt. En dat blijkbaar een marketeer of een merk, een bedrijf zich onaantastbaar blijkbaar acht. Want ja, het gaat om echt heel veel geld. Dat ze zich permitteren om zich dan blijkbaar een beetje grensoverschrijdend te gaan gedragen. En dat gaat niet over man-vrouw. Dat gaat ook niet over seksueel. Nee, het gaat over de werkrelatie tussen partijen.
Heb jij het idee dat die bureaus zich daarin beperkt voelen in hun creativiteit? Zeg maar.
Dat ze
zeggen, luister, ik kan helemaal niet optimaal voor jou functioneren als je me zo behandelt.
Ik vermoed dat een rol gaat spelen, ja.
Nou, daar moeten we dan eens.
Want je mag alleen maar dit doen en niks anders. Oh ja, maar willen we niet eens horen. Weet je, dat idee. Maar dan veel verder. Ik zeg het nu netjes.
Maar dat bedoel je eigenlijk dat senior marketeers bij grote merken creatieven bij bureaus gebruiken als een soort stafafdeling die gewoon moet uitvoeren in plaats van dat ze als dat er goed gebruik gemaakt wordt van hun expertise, die ze natuurlijk waar ze natuurlijk een bepaald soort vrijheid voor nodig hebben om die
inderdaad
te kunnen laten floreren.
In hun persberichten hebben ze het altijd over samenwerkingen en partners van elkaar zijn. Dat is de buitenkant. Maar in werkelijkheid is dat soms heel anders. Dus het idee van ik betaal, dus ik bepaal 100% hoe jij moet werken. Maar zo zit gelukkig de normale wereld niet in elkaar. En ik denk wel dat dit niet overal voorkomt. Maar dat is me wel eens opgevallen dat het bijna elk reclamebureau dat ik spreek, dat off the record wel bevestigt. En dat vind ik, dan denk ik, er is toch wat meer aan de hand.
Goed. Wordt vervolgd, denk ik, David. Wij zoeken dus eigenlijk iemand die enorm uit de school wil klappen over hoe die als creatief bij een reclamebureau behandeld is door een merk. Waar hij zich echt beperkt voelde in zijn... En dan met, dat zou het leukste zijn als iemand die ook nog wil uitleggen... joh, ik heb voor merk X of Y die en die campagne bedacht. En die hebben ze gewoon afgeschoten.
Ik ben benieuwd of ze zich daadwerkelijk durven melden. Want het is natuurlijk je dood van de steken.
Nou, het is vast wel iemand die de branche verlaten heeft die iets wil vertellen.
Dat zou kunnen, maar goed. Ja.
De Dutch Media Podcast. Post at dutchmediapodcast.nl.
Wij gaan door over de NPO. Die vindt zichzelf doelmatig en efficiënt. De terugblik over 2022 is uitgekomen van de Nederlandse publieke omroep. Hoge waarderingscijfers, een 8,3. En ze spreken vol waardering over de maatschappelijke impact en de maatschappelijke waardes die ze toevoegen voor Nederland. Let wel, dit is een terugblik, dus het is heel anders dan een jaarverslag dat eind juni zal uitkomen.
Ja.
Maar goed, ik wilde graag inzoomen in deze uitzending op dat de NPO zich met 7,44 euro per huishouden dat we betalen, in feite aan verkapt kijk- en luisteronderzoek via de Belastingdienst, zich dan tot een van de meest efficiënte publieke omroepen benoemd. Ik vind dat een hele valse presentatie. Want, ik wil het ook uitleggen. Als je de mediabegroting pakt, waar ook de regionale omroep mee gefinancierd wordt en een aantal andere publieke omroepzaken die niet bij de NPO zitten, of ja, soms indirect zelfs wel. Als je dat dan gaat vergelijken met andere landen, waarbij die taken die in die mediabegroting zitten, zoals die regionale omroepen, wel in zitten, ja, dan kom ik op een ander bedrag. Dan kom ik op €9,33 per maand in 2022. En dat cijfer noemt de NPO natuurlijk liever niet. Eigenlijk moeten we daar ook nog een halve euro bij optellen. Want via de distributie betalen we ook in feite allemaal mee, ja, aan de NPO. Dan kom je op €9,83 per maand. En dan vind ik het interessant om te zien dat bij onze zuidenburen, de Nederlandstalige VRT, dat de dan per huishouden, dat die dan €7,88 kost. En dat met een reclamearm regime en de regionale omroepfunctie. Het is maar, vind ik dan, een voorbeeld hoe met framing de NPO zich onterecht verheft boven andere publieke omroepen in Europa. Het wordt bijna een column zo, hè?
Ik kan die bedragen natuurlijk niet helemaal thuis brengen. Ik geloof
even voor de goede orde, ik heb gewoon de mediabegroting gepakt. Ik heb de VRT-cijfers erbij gepakt.
Ik hoor altijd,
en de huishouden enzovoorts. Ik heb de berekeningen.
Ik heb Jan Slachter volgens mij wel eens horen roepen, een dubbeltje per een Nederlander per maand. En dat is hartstikke goedkoop.
Ja, dat is weer een ander cijfer. Een tijdje geleden ben ik bang. Maar dit is gewoon wat opgeschreven is in een officieel document terugblik 2022 door de NPO.
Ja, ik zit niet zo op dat geld.
Nee. Dat maakt jou niet uit wat het kost.
Ja, dat is weer een beetje...
Het ging mij om het valse frame, zeg maar. Het framen van wij zijn heel efficiënt en goedkoop, ondanks dat we al die omroepverenigingen hebben, ondanks dat we allemaal zoveel lopen te vergaderen, ondanks dat het systeem zo in elkaar zit. Er zit een frame voor mij in. En die frame zit erin doordat ze die taken niet uitvoeren, die anderen uitvoeren. En in het buitenland zit dat wel bij die omroepen.
En dat gaat dan over de taken?
Nou, regionale omroep bijvoorbeeld. We hebben in Nederland hebben we al die regionale omroepen.
Ja.
He, dus Noord-Holland, West, ja, zeker, Rijnmond, ja, Limburg, noem maar op.
En die kosten die zitten niet...
Bij de NPO, nee.
Bij de NPO. Nee. Want die komen gewoon separaat uit de mediabegroting.
Ja. En bij de VRT niet, want de VRT heeft die regionale omroeptaken.
Horen we wel eens de kijker klagen over wat de publieke omroep kost?
Nee, maar in de politiek wordt er wel natuurlijk aandacht voor gevraagd. En soms wel natuurlijk van ja, gaat allemaal belastinggeld daarheen. Dat hoor je wel eens natuurlijk. Dat is meer emotioneel.
Ja, ja, ja. Maar jij denkt dus dat ze heel bewust proberen te etaleren dat ze een hele
goedkope,
betaalbare, efficiënte organisatie zijn.
Doen ze al
en de
jaren.
Waardering is natuurlijk wel enorm hoog, hè? De waardering is hoger dan de wetgever vraagt.
Ja, ik moet erbij opmerken. Kijk, er wordt natuurlijk gericht gevraagd. De commerciële omroepen worden niet gemeten. Dus tegen welke achtergrond meten we? En even los daarvan, hè, de NPO maakt echt briljante programma's. Maar ja, die rapporten... Ja, ik weet niet wat ik ermee moet eigenlijk. Want er wordt niet, wat niet gebeurt bij de NPO is een representativiteitsonderzoek. In hoeverre representeren wij daadwerkelijk de bevolking? In hoeverre zijn wij echt journalistiek hoorweden? Hoor, laten we alles zien? In hoeverre komt alles aan bod of niet? Dat gebeurt niet.
Nou, het enige wat natuurlijk gebeurt is dat er wordt natuurlijk wel gekeken of alle doelgroepen bediend worden. En dat is natuurlijk, ik bedoel, bij NPO 1 is de gemiddelde kijkleeftijd, dat is geloof ik 60 inmiddels. En dat is toch een beetje het paradepaardje van de publieke omroep bij NPO 1.
Ja.
Dus daar zit natuurlijk wel echt een probleem.
Je hebt het over lineair, ja.
Ja. Dus maar wat jij stelt is, ze zijn heel bewust bezig
om positief beeld te geven.
Positief, ja. Maar is dat niet inherent aan een organisatie? Dat ze altijd proberen om het positief beeld van zichzelf
te
leren?
Ja, alleen je hebt het hier over de NPO. Een publieke organisatie. Het zit in die P. Dus hun doel zou dat helemaal niet hoeven zijn. Je moet de feiten brengen. En dan moet je dus ook eerlijk zeggen, we hebben geen regionale taak. We hebben geen... een aantal andere taken zit niet bij ons. Die zitten bij anderen. En zij doen heel moeilijk tegelijkertijd, als het gaat over de regionale taak, is hij altijd heel moeilijk gedaan over het integreren van bijvoorbeeld die regiovensters op zenders. Dat wil de hele NPO niet.
Nee.
Alle omroepen, groot of klein, Zweden, Frankrijk, Duitsland, noem maar op. Die hebben allemaal die regiovensters.
Wat wij dus ook zoeken is een gast die hierover wil praten.
Ja.
Een voorlichter van de publieke omroep is bij deze uitgenodigd.
Okay.
We gaan naar een gast.
De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast app.
We hebben Koen Kempen te gast, Global Head of Strategy Media van Kantar. Hij reageerde op onze laatste uitzending waarin we wat problemen met het NMO luisteronderzoek bespraken. Dat ging toen over met name dat er evenementen zijn die parallel staan met de radio-uitzending. En toen zei Taco, ja maar wacht even, je zou in feite de advertenties moeten meten wat die dan doen. Nou goed, Koen Kempen die schreef ons dat via Thanks-platform van Mimo 2 en Kantar, dat daarmee in feite bereik van de commercials wel wordt gemeten en dat sinds 2020 pitch shifting wordt toegepast om verschillen tussen platforms en zender te onderscheiden. Dagelijks heeft Kantar inmiddels 40.000 actieve gebruikers in Nederland, België en Frankrijk. Welkom Koen. Kan jij allereerst uitleggen wat Kantar in het algemeen doet voor wie jullie niet kent?
Ja, hi. Sowieso bedankt voor deze uitnodiging en de introductie. We gaan aardig de diepte in, maar volgens mij willen jullie dat ook.
Zeker.
Kantar en Memo 2. Memo 2 is een Kantar company. En richt zich op onderzoek. Er zijn verschillende divisies. Laat ik me focussen op de divisie reclame-effectonderzoek. Want dat is denk ik wel belangrijk in dit verhaal. We meten contact met reclame. Om daarmee ook de daadwerkelijke toegevoegde waarde van reclame in kaart te kunnen brengen. Dus wat levert het op voor een merk? Als iemand in contact komt met een tv-commercial, online videocommercial, buiten reclame of de combinatie ervan. In hoeverre draagt dat bij aan de merkdoelen of performance doelen van een merk? Dat doen we in meer dan 72 landen. En hier in Amsterdam, waar ik werk, daar runnen we veel van dit onderzoek voor EMEA.
En even voor de goede orde, want Kantar is ook de opdrachtnemer, zeg maar, van en de uitvoerder van, samen met Ipsos, van het NMO-onderzoek.
Zeker weten.
Maar daar ben je minder bij betrokken, begrijp
ik? Ja, ik ben voornamelijk bezig met het Thanks-platform. Dus het Thanks-platform is een cross-media-platform dat zich bezighoudt met het meten van cross-media-contact met campagnes. En daadwerkelijk ook de oplossing biedt om daar verdere vervolgvragen mee te beantwoorden. Dus wat levert contact met een advertentie op?
Maar dit is en blijft dus totaal losstaan van het NMO. Terwijl NMO juist ook die cross-medialiteit en het nationale mediaonderzoek wil zijn.
Dat blijft daar los van staan, want Thanks is een platform dat zich speciaal richt op adverteerders.
Maar die delen ook, die doen ook mee met het NMO.
Ja, ik denk ook dat er een verschil is in timing misschien. Thanks platform is opgericht in 2019, gelanceerd groots in 2020. En de gesprekken over de aanbesteding waren al daarvoor gestart.
En het is daar niet alsnog ingevoegd, zeg maar. Dat is
die gesprekken zijn niet gevoerd.
Nee. Maar, zeg maar wat wij bespraken over bijvoorbeeld de Formule 1... Of voetbal of andere Eurovisie Songfestival toen... daar zeg jij eigenlijk van... nou, wij kunnen gewoon zeggen van... wat doet een commercial op de radio versus tv?
Ja. Waar wij dagelijks mee te maken komen... en dat was al in je introductie komen het even ter sprake... dat noemen wij pitch shifting.
Ja.
We komen in contact met adverteerders of merken... die een commercial hebben, die ze op televisie hebben... maar ook in hetzelfde format, hetzelfde aantal seconden... hetzelfde geluidsstructuur die ze inzetten op YouTube... of op Amazon Twitch of op een ander kanaal.
Ja.
En dan is de vraag natuurlijk... als ik met audio recognition werk... en dat is dus in ieder geval waar het Thanks-platform mee werkt...
Mm-hmm.
Ik weet niet of jullie het nog volgen, maar anders moet je onderbreken.
Ja, zeker.
Audio recognition. Dus er wordt een audio bestand uitgezonden... en de app die wij dus aanbieden... die registreert contact met die betreffende ad. En als er twee precies dezelfde... ads worden uitgezonden, dan zou je dus eigenlijk twee keer tellen of dubbel tellen of niet kunnen zien welk platform die betreffende ad uitzendt. En dan gebruiken wij een methode van pitch shifting. We vragen de ads van voorafgaande publicatie of voorafgaande uitzending op en verhogen de pitch met 5 of 10 cents betreffende het aantal netwerken, waardoor de Thanks applicatie het verschil wel registreert. Maar het menselijk oor niet.
Ja.
En daarmee kunnen wij het onderscheid maken... waar kwam die exposure vandaan? Kwam die van YouTube of van televisie?
En deze techniek, je collega's voor NMO doen dat niet, blijkbaar.
Ik denk dat dat niet wordt gedaan.
Ja.
Omdat wij heel duidelijk voorafgaande campagne... extra handelingen uitvoeren voor de klanten... die met het Thanks-platform werken.
Ja. Maar in feite, ik bedoel, om even, als je dus adverteerder bent, dan zou het afhankelijk natuurlijk van de afspraken met die je maakt, maar misschien veel interessanter zijn om dit te gebruiken voor de effectiviteit en de doelstellingen bereik die je wil weten van je campagnes. Dan heb je heel NMO niet nodig, of vergis ik me dan?
Dat laat ik aan de adverteerder zelf, maar er zijn meer dan 100 klanten die met het Thanks-platform werken.
Waarom is er niet gewoon. Zeg maar, ten tijde van al die gesprekken die over het NMO gevoerd zijn... gewoon per media besloten om iets mee te sturen... op basis waarvan je de broadcaster kan herkennen, zal ik maar zeggen. Dat zou toch veel eenvoudiger maken? Want nu is het zo dat als ik klant bij jou wil worden... ga ik eerst naar een mooi bureau. Die maken een commercial, die wordt geproduceerd. Die gaat dan eerst via jullie en gaat via jullie dan naar... 538, NPO 2, de ster.
Dat is op dit moment gang van
zaken. Langs. Ja. Terwijl als je gewoon aan de. Terwijl als je zeg maar even aan de uitzendstraatkant. Gewoon iets zou toevoegen. Als 538 een ander toontje mee. Een ander onhoorbaar toontje mee zou sturen. Dan de edit. Dan kun je natuurlijk gewoon afspraken over maken. Zoals er in de retail ook afspraken over barcodes zijn. Er zijn geen twee producten met dezelfde barcodes. Dat is een soort generiek systeem. Dat zou voor jullie natuurlijk minder interessant zijn, omdat iedereen ermee mee zou kunnen werken. Dan kan theoretisch kan iedereen dat toontje herkennen als het er is. Maar het zou natuurlijk veel eenvoudiger zijn. Is er nooit over gesproken?
Sowieso denk ik dat het crossmediaal meten echt een complexe zaak is. En hier is hier vast over nagedacht. En vanuit ons perspectief, van de manier van meten... want wij meten televisie ook met deze audio content recognition... en online video ook. Dus vanuit ons perspectief zou dat een hele goede toevoeging zijn. De manier van meten, dus een audio signaal meegeven... dat maakt het voor ons... heel goed te achterhalen waar iemand naar kijkt of waar iemand naar luistert. Ja.
Nou, wat we weten is natuurlijk dat het in theorie wel al bij 18 radiostations, als we het over radio hebben, dat is al geïntroduceerd, gebeurt.
Misschien...
Maar het wordt nog niet echt toegepast door de NMO dan. Het zou wel dus
misschien
gebeuren.
Misschien ook nog een toevoeging die misschien ook wel relevant is. Waarom wij het vanuit commercial perspectief aanpassen.
Zeker.
Omdat wij eigenlijk loswerken van de medewerking van platformen of publishers. Dus op het moment dat Spotify ook onderdeel moet uitmaken van de meting... of YouTube of Meta of Twitch... die misschien niet zijn aangesloten bij de NMO, dan kunnen wij dat wel meten, omdat er advertenties worden uitgezonden die wij kunnen registreren en kunnen terugkoppelen aan een betreffend platform. En dat is misschien wel platform belangrijk om het volledige beeld te kunnen maken.
Zonder dat het platform het weet, zit hij er al in feite dan. Ja. En dat hoeft de platform verder ook niet. Die kan er niet meer uitfilteren in feite.
Dat is vrij aan de adverteerder.
Ja.
En zijn er ook eisen aan hoe er uitgespeeld wordt? Want ik zou me kunnen voorstellen dat als mensen radio gaan zitten luisteren over hele lage bandbreedte bijvoorbeeld, dat je dan tegen een technisch probleem aanloopt. Maar kennelijk is het zodanig dat je het altijd kan herkennen, ook als het audiokwaliteit verhoudingsgewijs laag is.
In principe werkt het zo, of is getest, dat als jouw telefoon in je broekzak zit, of in ieder geval hoe jouw menselijk oor het registreert, zo registreert de app het ook. En wij zijn wel uitgegaan van verschillende kwaliteitsvormen. Dus vanuit streamen vanuit de telefoon of van DAB Plus of in de auto.
Ja.
Dat is getest.
En jij zegt, jullie hebben 100 adverteerders die dat...
Ja, meer dan 100. Ja.
Meer dan 100 adverteerders die dat doen.
Ja.
En wat zou een reden zijn voor de adverteerder om het eventueel niet te doen? Is dat kosten of is het niet geïnteresseerd in de data? Of is het, wat is de...
Ja, ik denk dat reclame-effectenonderzoek is iets kostbaars. Dat is absoluut. Dus het is niet dat wij zomaar iedere week de cijfers delen met de markt. Dus dat zijn cijfers die specifiek voor onze opdrachtgevers ter beschikking worden gesteld. En het is ook natuurlijk meer maatwerk. Het is meer een maatwerkoplossing dan een oplossing voor de hele markt. Waarom je het niet kunt doen is dat je wellicht een andere manier van cross-mediaal effectonderzoek aanhoudt. Dat kan. Of dat je helemaal geen effectonderzoek doet. Dus helemaal niet verder kijkt dan van wat leveren impressies of GRP's mij op. Dat zou ook nog kunnen.
Dat is een beetje ouderwets toch?
Ik denk dat de merken die echt met media het verschil willen maken of willen groeien op hun merk of op hun performance, zeker wel een cross-media effectonderzoek uitvoeren of daarmee testen.
Dus heb je over alle grote partijen als Albert Heijn, als Jumbo, als Unilever enzovoorts. Die doen dit. Of mag je geen klantnamen noemen?
Nou, er zijn heel veel klantnamen ook bekend. En, maar een aantal van deze zitten er zeker bij. Ja. Maar en het is internationaal, dus dat is misschien ook goed om te zeggen. Wij doen het nu in Frankrijk, België, Noord, België, Zuid en Nederland.
Ja.
En er zijn hele concrete plannen om het dit jaar naar andere landen in Europa verder uit te rollen.
Dus de deals die jullie maken zijn ook niet alleen maar Nederlands?
Klopt.
Zeg maar ja. Maar toch wel even benieuwd, want multimedia, crossmediaal... Wat valt daar wel en niet onder? Buiten reclame of niet?
Nou, buiten reclame valt er bij ons dus wel onder.
Wel
dus
onder.
Misschien, maar we hebben nog niet zo heel veel over de Tanks-applicatie gehad. En ik wil er ook niet een reclamepraatje van maken. Maar goed, ik ben hier toch.
Ja.
Maar van alle gebruikers wordt ook een verplaatsingsgedrag gemeten. En dit is wel single source. Dus voor televisie, voor radio, maar ook voor buiten reclame wordt alles in dezelfde app geregistreerd. Dus het werkt echt single source. En het is niet een gecombineerde dataset. Het is dus dat van dagelijks meer dan, wat je al zei, 40.000 gebruikers.
Ja.
Het verplaatsingsgedrag ook wordt gemeten. En dat koppelen we bijvoorbeeld aan winkellocaties. Maar ook buitenreclame posities. Dus waar staan de abris, waar staan de
dus je loopt er langs en dan tel je mee wat op dat moment te zien is. Ook al kijk je niet.
Ja, het gaat inderdaad om mogelijk een opportunity to see, maar dan wel echt van echte passanten.
Oké. Okay.
Ja, we kunnen de ogen nog niet registreren.
maar
het is wel zo dat wanneer je langs een buitenreclamepositie loopt, en wij weten dan ook van de betreffende buitenreclame-exploitant welke advertentie op dat moment zichtbaar was.
Exact,
en hetzelfde geldt ook voor digitaal, dus op secondeniveau is dat ook te registreren. Dan weten we van de doelgroep wie passeert.
Ja.
Met welk outdoor object zij in contact zijn geweest.
En idem, zeg maar, als je op Instagram op je mobieltje kijkt, op je computer kijkt, al die dingen worden allemaal meegenomen.
Als er audio advertenties worden weergegeven, dan wordt audio content recognition aangezet en in werking gesteld voor de advertenties en voor de merken voor wie wij werken. En het is allemaal dus onder dezelfde
moet met audio
userbase.
Zijn, dus zonder audio niet.
als er geen audio is, dan werkt audio content recognition niet. Want dan zijn er andere methoden.
Je
hebt de browserdata van die mensen niet. Dus je weet niet waar ze... Als het een bannertje is, is het een bannertje.
Nou, maar ik ben benieuwd. Ja. Misschien meent hij dat juist wel.
Ik denk dat... Nou, er zijn binnen online zijn er veel... Nou, ook voor print zijn we bezig met veel andere oplossingen. Maar één daarvan is eigenlijk gestoeld op een wat meer ouderwetse manier van contacttoekenning. Dat wordt ook een OTS-modeling methode genoemd. Maar die gebruiken wij ook voor bijvoorbeeld display of print. Binnen dezelfde app. Dus dat is nog steeds single source.
Okay. Zie jij wel eens een adverteerder iets beweren over zijn campagne waarvan jij denkt, we hebben een vergelijkbaar merk die wel klant bij ons is. En deze mensen hebben echt geen idee wat er echt gebeurt?
Moet ik natuurlijk voorzichtig zijn met beantwoorden.
Merken bellen en zeggen, luister, jullie zijn geen klant bij ons, maar wij zien dit en dit. Nou. Kun je dat ook zien? Heb je een heel ander
beeld? Nou, ik ga niet per se bellen, maar wat ik wel, waar ik wel een mening over heb, is de methode van goed reclame-effectonderzoek doen. Dus wij steken veel tijd, maar ook geld en energie in het goed registreren van exposure met media. En het wat ik wel eens tegenkom in reclame-effectonderzoek, dus dat er weinig of geen tijd wordt gestoken in die methode, maar men puur afgaat op de herinnering van een doelgroep. En die is vaak niet heel betrouwbaar.
Je weet waarschijnlijk niet
hoeveel radiospots of buitenreclame-advertenties je afgelopen 24 uur hebt gezien. En ik denk dat je er misschien wel 80% naast zit, als het niet meer is. En dat is dus wat we registreren. En dat maakt ons onderzoek, wat mij betreft, betrouwbaarder dan uitgaan van de herinnering van mensen. Dus het zelfgeclaimde gedrag van of je een reclamecampagne wel of niet hebt gezien. En dat als uitgangspunt nemen voor reclame-effectonderzoek. Ik denk dat dat beter kan.
En doen jullie in die 40.000 deelnemers ook nog onderzoek naar wat ze daadwerkelijk opgestoken hebben?
Ja, dus de mogelijkheid die wij bieden, en dat maakt het dus ook kostbaar, is dat wij niet alleen exposure of contact met audio of met reclames registreren, maar dat we die users ook kunnen opvolgen. Dus dat we ook een conversation noemen wij dat, dus in dezelfde app contact kunnen maken met die mensen en dus zo'n vragen. En dat noen we dan brandlift studies bijvoorbeeld, of cross-media-meting. Naar hun voorkeur voor een merk of naar de bekendheid met het betreffende product. Waardoor wij de effectanalyses kunnen uitvoeren die wij van belang achten. Ik wil de klant graag.
Wat vragen over die gebruikers, want Frankrijk zit daar ook bij. Dat is wel behoorlijk groter dan Nederland en België samen eigenlijk al. Dus, maar kan je zeggen hoeveel er in Nederland meedoen?
In Nederland zijn er meer dan 7.500 dagelijks actieve gebruikers.
17.500?
Ja, 7.500.
Oh, 7.500, excuseer.
17.500.
17 toch wel, ja. Ja. Maar wat is het moeilijk die te vinden? En wat staat er tegenover voor de consument die meedoet?
Ja, dat is een goede vraag. Het is niet zo moeilijk om ze te vinden. Het is wel een kostbaar geheel om iedereen engaged en actief te houden. Gemiddeld... Ja, je kan het zelf gaan berekenen, maar gemiddeld krijgen users 10 tot 20 euro per maand beloond voor delen van hun data.
Okay.
Dat betekent, delen van data is delen van je audio, dus microfoon aan, delen van je locatie, maar ook meedoen aan conversations of meedoen aan video feedback en het updaten van je profiel.
Dat is eigenlijk heel weinig geld, hè?
Nou, als jij wil voorschieten.
Kijk,
de NMO betaalt nog minder, geloof ik.
Maar ik begrijp wel dat als je 17.500 mensen elke maand 20 euro over moet maken, dat het veel geld is. Maar als je kijkt naar de discussies die er zijn over privacy, over in het NMO-onderzoek hebben we gezien dat er mensen zijn die klagen over de batterijgebruik in hun telefoon. En weet ik wat je opgeeft, zeg maar, als
burger.
Als burger, zegt David Hilswaar, is het natuurlijk best serieus.
Je bent vrij om mee te doen.
Je kunt natuurlijk ook gewoon stoppen
met deelname. Voor ons is het van belang dat een representatief deel van de Nederlandse of de Franse populatie meedoet aan het onderzoek. Dus daar probeer je ook op te belonen. Die beloning die kun je dan omzetten in de gift shop in de app zelf. En dan kun je.
Oh, het is niet echt geld.
Het geld kun je direct uitgeven bij een Spotify of Bol.com of Amazon. En indirect krijg je een code voor een voor webshop.
Het is niet op rekening.
Nee, het is niet op rekening, maar goed, het is wel.
De waarde krijgen, ja.
En betekent dat ook dat je dat die beloning maakt dat er een soort lagune in je doelgroep ontstaat?
Omdat de NMO had daar last van. Er wordt ook uitgesteld het luisteronderzoek. En nog steeds wordt er beweerd, ja, we niet goed genoeg representatief zeggen, B2B bijvoorbeeld, die doelgroepen. Maar hoe is dat bij jullie?
Het zijn twee vragen.
Ja.
Ik denk dat bij onderzoek. Maar dat hebben jullie misschien ook met luisteraars. Je probeert altijd een zo groot mogelijk aandeel van je doelgroep te bedienen. En wij proberen met onderzoek altijd een representatief beeld van de populatie van een land waar we actief zijn te waarborgen. Dus er is continu werving van bepaalde doelgroepen die ondervertegenwoordigd raken. En die werving die kost ook ons veel geld.
Ja, een veel grotere groep mensen die deelneemt dan NMO, als ik het goed begrijp.
Ook. Dat klopt.
Ja,
ja. We zijn ook langer bezig. En dat is ook zeker bewust. Want wij hebben dus de mogelijkheid. De vergelijking is denk ik enigszins. Wij gebruiken het ook voor, wat ik al zei, vervolg-effectonderzoek. Dus niet alleen voor het meten van bereik.
Maar eigenlijk heb jij controledata voor het NMO.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Zelf zien we het niet zo. Want ik zie het meer dat wij een ander doel binnen het werkveld beantwoorden.
Nee, maar zou het niet logisch zijn? Ja, ik probeer geen nieuw businessmodel voor je te bedenken. Maar dat is mijn plaats niet. Maar je zou eigenlijk zeggen dat je met die data die jullie hebben heel goed kunt controleren. Dus, of misschien wel dat je elkaars data kunt controleren. Dat je kunt zeggen, joh, in bepaalde. Dus er zou toch een zekere lijn in moeten zitten in wat zij meten en wat jullie meten. Het kan niet allebei. Het kan niet verschillend zijn en allebei waar. Zeg ik maar even heel kort in de bocht.
In veel reclame-effectonderzoeken worden beide cijfers naast elkaar gelegd door klanten en bureaus. Ja.
En jullie doen dat niet voor je klanten? Het is niet zo dat jullie die NMO ook nog inkopen en dan tegen je klanten zeggen, luister?
Nee, nee.
Nou, niet inkopen, ze hebben ze al.
Ja, nee, maar...
Het is inderdaad beschikbaar, ja. Maar dat doen we niet, nee.
Is dat een bewuste keuze?
Ja, wij zitten toch op veel meer op die advertentie. En veel minder op het zenderbereik of op het...
En je zou op een kwartier nu natuurlijk wel kunnen checken van, hey, ja, klopt het dan met elkaar?
Dat zou kunnen, maar omdat wij op de advertentie zitten, dus op de advertentie specifiek, verwachten we toch dat we altijd wel een andere wij gaan ervan uit een iets nauwkeurige contacttoekenning van advertenties van meten en registreren.
Dat wordt ook niet gebruikt voor auditdoeleinden of zo, absoluut voor niet. Elkaars nee. onderzoek. Nee. Bij NMO komt er geloof ik nog een soort van audit.
Maar als ik dus, noem eens een radiostation dat klaagt over ze, die zegt dat de cijfers B2B. Niet kloppen.
Nou, met B2B, dat zijn het bij BNR Nieuwsradio natuurlijk, die was niet zo blij.
Nee, maar in theorie zou het dus zo kunnen dat als BNR zegt, volgens wij denken dat er veel meer mensen luisteren dan dat er uit onderzoek komt, dan zouden ze op het hele signaal van het radiostation een pitch shift kunnen toepassen, gewoon in de uitzendstraat, zeg maar. En dat zou je dan kunnen meten.
Ja, dat zou kunnen.
Waarbij het hele signaal aanmeet als een commercial.
Ja, dat zou kunnen. Dat doen we ook bijvoorbeeld voor Netflix. Dus de tune van Netflix is net lang genoeg om voor ons ook te registreren. Dus op die manier meten we eigenlijk ook cross-device en cross-huishouden het bereik en de opens van Netflix.
Maar Netflix ziet toch gewoon als ik een stream start? Maar ze zien niet als ik de app open. Ze zien pas als ik een serie...
Kijk, voor ons is het... starten van de tune is voor ons een belangrijk moment. Ook, ja. Dat we weten van, nou, die mensen zijn nu Netflix. Die starten nu Netflix. Dat zou dus kunnen. Dus dat zou ook op een manier kunnen zijn. Maar ik denk, terug naar de praktijk. Hoe wij met FD Media Groep samenwerken, is dat wanneer er een campagne of een content samenwerking is die vaak crossmediaal is ingestoken, dus via de krant, via de apps en de website en via audio en podcast, misschien ook niet onbesproken laten, dan wordt die content, die wordt gepubliceerd, bij ons in het platform geüpload. Ja. En wij registreren dan contact onder die gebruikers met die specifieke advertentiecontent of branded content. En dat is de manier waarop wij het bereik van zo'n content partnership of van een campagne registreren en meten.
Combineer je bijvoorbeeld ook of een klant beweegt als hij... Want je bekijkt dus waar hij is, hè, als hij langs het billboard loopt. Hè, maar bekijk je ook of hij... Je kunt zo ook iets kunnen zeggen waar hij luistert. Dus als hij 100 rijdt in zijn auto en hij hoort die commercial... Dan zou je uit de data kunnen halen dat hij hem in de auto beluisterd heeft. In plaats van dat hij ergens in een kantooromgeving zit waar iemand anders bepaald heeft welk radiostation nog op de hele afdeling.
Ja, de data die geeft daar de mogelijkheid toe. Maar de manier waarop wij het nu gebruiken is, omdat wij met vrij grote samples werken, is meer op doelgroepniveau. Dus hoe zijn bepaalde doelgroepen in contact gekomen met de campagne? Maar op individueel niveau zou dat kunnen.
Wat denk je dat de volgende stap is in dit hele technologielandschap? Niet specifiek voor jullie, maar waar denk jij dat dit over 10 jaar staat? Gaat iedereen aan de adverteerderkant zitten met hele specifieke metingen? Of gaan we juist meer naar generieke metingen? Denk je dat er een privacyprobleem komt, waardoor we... Hè, weet je, je moet toch maar eens kans zien om die 17.500 mensen vast te houden. Of uit te bouwen, of die divers genoeg te houden. Waar gaat het naartoe?
Ik denk dat met name merken steeds vaker zullen vragen naar wat levert media mij op. En minder in termen van bereik, maar meer in termen van wat levert het op in termen van brand lift of in termen van performance. En dat is denk ik de vraag die we als markt moeten beantwoorden.
Je bedoelt, komt er een transactie uit voort uit mijn reclame uit? Want dat is uiteindelijk wat die
of wilt. Hoeveel mensen worden bekender met mijn merk? Ja. En dat is denk ik de vraag die relevanter is dan hoeveel mensen hebben er op dat moment geluisterd.
En met privacy is natuurlijk al, ik weet het, ik neem aan ook hier een issue, onder de 18 mag je niet, of wel? Qua 18 jaar.
Bij ons is het inderdaad vanaf 18 jaar.
Ja, dus een 16-jarige kan nooit hier als doelgroep meegenomen worden.
Bij ons onderzoek kan dat alleen met toestemming van de ouders en ja. Niet, en dat komt met name door de Android en iOS richtlijnen, want wij belonen deelnemers en ja. Dat mag dan niet onder 18.
Dus dat gebeurt niet bij jullie?
Het mag niet.
Nee,
maar dat kun je natuurlijk niet garanderen. Je kan alleen maar kaders scheppen.
Begrijp ik, alleen dit gegeven. Interessant dat het dus wettelijk in Nederland wel mag, maar de grootste, we gebruiken allemaal Android of iOS van Apple. Daar moet je dus op een hele andere manier gaan meten.
Ja, de opdrachtgevers die wij bedienen, die hebben dus altijd een doelgroep van 18 jaar en ouder.
Ja, oké.
En wat dat privacy aspect. Dus ik zit heel erg, maar dat is misschien mijn probleem, maar ik zit heel erg in mijn hoofd met dat ik voor €20 in de maand
alles opgeef.
Iedereen, nou ja, alles opgeef. In ieder geval dat er altijd iemand is die kan meeluisteren. Ja. Ik word al een beetje para als Siri ineens begint. Dat ik denk van, oh, heb ik iets geroepen wat die... En ik heb wel eens geprobeerd om een businessplan te maken voor een internetprovider, waarbij je gratis internet kreeg als je maar bereid was om je... Om je surfgedrag gepseudonymiseerd ook nog te laten analyseren. En toen ging echt iedereen ging over de stift.
Ja. En voor de van zich, dat doet het gewoon, trouwens. Ja.
Nou, misschien goed. Wij zijn natuurlijk een onderzoeksbureau. Ja. En we hanteren we werken met respondentgegevens van meer dan miljoenen mensen per jaar die hun data en gegevens delen met ons. Ja. Dat is al jaren ons werk. En het is natuurlijk ook, dat is eigenlijk hoe wij het zien. Dit is eigenlijk een manier van deelnemen aan marktonderzoek die het nog makkelijker maakt dan het invullen van hele lange vragenlijsten. Hoe we voorheen gewend waren om respondenten te laten deelnemen. En wij maken het eigenlijk makkelijker doordat de vragenlijsten die wij gebruiken niet langer zijn dan een minuut. En doordat je bij ons niet meer hoeft in te vullen welke radiozender of welke televisiezender of welk social media platform je gebruikt. Dus eigenlijk maken we het voor mensen die mee willen doen aan marktonderzoek.
Simpeler.
Makkelijker, ja.
En is het interessant om te weten, het gedrag wat mensen vroeger op vragenlijsten invullen versus het daadwerkelijke gedrag, is dat echt anders?
Ja, dat is heel anders, ja. Ja. Dus omdat daar ligt ook een beetje aan de vragen die je stelt. Want sommige dingen kun je gewoon niet meer herinneren of kun je niet meer goed reproduceren. Dus de vraag van wat we net al even aanhaalden. Ja. Hoeveel buitenreclame advertenties heb je afgelopen week gezien? Nou, dat kun je niet verwerken, kun je niet bijhouden. Kun je dus ook niet goed reproduceren. Dus dat zijn met name die media bereiksgegevens. Dat kun je eigenlijk niet meer vragen. Dat adviseren wij om te registreren.
Maar ook het gewenste gedrag antwoorden. Heb je dat dan ook versus het daadwerkelijk?
Ja, ik denk als je op een goede manier een vragenlijst formuleert, dan is er niet zoiets als gewenst of ongewenst. Dat hou je gewoon in het midden. Het is voor de deelnemer niet duidelijk wie de opdrachtgever is.
Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoelde misschien zo'n mooi voorbeeld. Ik weet niet of het zo is, maar bijvoorbeeld NPO Klassiek of Kink. In het NMO is gebleken dat Kink veel minder beluisterd wordt dan in het oude onderzoek. Het oude onderzoek was een herinneringsonderzoek. En het echte onderzoek blijkt dat toch wat lager uit te vallen. Dan kun je afvragen, is dat gewenst of niet gewenst gedrag geweest? Ik wil alternatief voorkomen. Ik vul het in.
Oh. Oké, dat is een interessante. Ik weet niet specifiek of dat echt waar is. Het kan ook zijn dat men inderdaad het wel luistert en dat het nu niet wordt geregistreerd. Het kan ook zijn dat er, want dat was ook natuurlijk voorheen nog wel eens van invloed, dat er heel veel campagnes waren van radiozenders die natuurlijk de zender weer even top of mind maakten en daardoor wellicht ook het invulgedrag beïnvloed. Dat zou wel kunnen.
Ja.
Oké. Geestig. Interessant, Koen. Dank.
Dank voor uw komst.
Oké, ja, graag gedaan. Ik hoop dat het interessant is voor de lezer en luisteraar ook.
Zeker, dankjewel.
En dit was alweer de 8e uitzending van de Dutch Media Podcast. We hebben hem opgenomen op 5 juli 2023. Wil je te gast zijn? Wees welkom. Reageren? Wees ook welkom. Doe dat op podcast@dutchmedia.nl. Dat is het e-mailadres. Taco, we zijn als het goed is over 2 weken weer. Dan nemen we opnieuw op. Tot dan.
Dank David, tot dan. Bye.
De Dutch Media Podcast. Elke 2 weken in je favoriete podcast-app.